U bent van OpenVLD, senator en ook professor economie. En u had een interessant artikel geplaatst op liberales.be, namelijk Is Trump een fascist? Een vraagteken erbij. En u haalt eerst die 8 kenmerken van het fascisme aan. Dat is wel interessant, want het woord fascist wordt nogal snel over en weer geslingerd. Dus hoe definieert u een fascist, vooral als we het over Trump hebben?
Ja, ik ben het volledig met u eens. U zegt daarnet, ik ben een econoom in eerste plaats, maar ik ben ook politiek actief. En ik vond inderdaad dat woord fascist, ja, dat is eigenlijk meer een scheldwoord. De aanleiding was eigenlijk nog niet zozeer de verkiezing van Donald Trump, maar de scheldpartij van Lorette Onkelings tegen de N-VA. En toen dacht ik, van, ja, gaan we elkaar nu fascisten noemen als scheldwoord? En wat is nu eigenlijk nog de politieke lading, de echt wetenschappelijk politieke lading van dat woord? Ja, toen ben ik maar de literatuur even ingedoken. En wat ik merk is dat inderdaad het fascisme altijd opkomt in tijden van onzekerheid, van crisis. En in die zin is de voedingsbodem zeker ideaal. Maar dat er een 8-tal, misschien zelfs een 9-tal kenmerken zijn die elk op zich onvoldoende zijn om nu te zeggen van kijk, dat is een fascist. Maar wel noodzakelijke en niet voldoende voorwaarden zijn. En we kunnen die inderdaad eventjes overlopen. Dat is inderdaad verschenen bij Liberalis en ook eerder deze week in het vrijzinnig magazine De Geus. Nou, het eerste kenmerk is dat fascisten zijn altijd nationalistisch en ook protectionistisch. En dat merk je ook in allerlei slogans zoals Make America Great Again, America First. Eigen volk eerst, dat zijn die slogans die zich dan ook vertalen naar het handelsbeleid toe, het afsluiten van de eigen markt, het proberen bannen van inderdaad import uit het buitenland. Maar je moet daarmee oppassen. Er zijn natuurlijk ook heel wat nationalisten en mensen die voorstander zijn van een zekere vorm van protectionisme, die natuurlijk geen fascisten zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Paul Magnet, die eerder deze week nog, of eerder deze maand nog pleitte om een aantal verlichtingsborden niet meer te gebruiken langs de Waalse wegen, omdat ze niet in Wallonië gemaakt worden. Ja, dergelijke protectionistische reflexen zijn natuurlijk niet fascistisch. Maar het is wel kenmerkend. En ook kenmerkend is dat, en dat is het tweede kenmerk, is dat fascisten altijd een heel duidelijk vijandsbeeld hadden. Als we in de geschiedenis teruggaan, dan gaat dat natuurlijk over politieke tegenstanders als communisten of joden en zigeuners. En ook vandaag de dag zie je dat vaak die moslims naar voren geschoven als het zwarte schaap. Maar ook daar moet je weer even oppassen, want polarisering, dat wil zeggen een hele felle, heel duidelijk vijandbeeld, ja, dat is eigenlijk vandaag ook onderdeel van de electorale marketing. En het is niet alleen de persoon die de aanval inzet, maar ook de aangevallene die daar eventueel garen kan bij spinnen natuurlijk. Trump diviseerde zich heel sterk op Clinton, maar dat gaf Clinton natuurlijk ook de mogelijkheid om zich goed te verzetten. Derde element, wat je altijd in die fascistische regimes ziet, is dat ze een hele sterke voorman hebben. Een grote leider, een führer. Van Mussolini, Hitler, Salazar, Franco. Maar ook daar moet je dan weer oppassen, want er zijn natuurlijk ook heel wat partijen die na verloop van tijd een sterke man hebben, een leider die op een eenzame hoogte staat. Zo zijn er misschien ook in Vlaanderen wel een aantal partijen die op een bepaald moment een hele duidelijke leider hebben. Bart De Wever, Guy Verhofstadt, Stief Stevaart in het verleden. Maar dat maakt die partijen natuurlijk niet fascistisch. Castro was ook een despoot, maar niet fascistisch. De paus is ook een autoritair en eenzaam leider. Jozef II, om in de geschiedenis te gaan, de keizer Koster, was ook uiteindelijk een autoritair leider, maar zeker geen, maar een verlicht autoritair leider. Dus opnieuw, een sterke voorman is kenmerkend, maar op zich niet voldoende om te zeggen van ja, uw partij of uw regime is fascistisch. Nou, het vierde kenmerk is dat van het, met een duur woord, het corporatisme. Nou, het corporatisme is eigenlijk, om het heel snel kort samen te vatten, dat zijn eigenlijk zoals de gilden in de middeleeuwen, waarbij eigenlijk de werknemers en de werkgevers in één organisatie zitten. De corporatie. En wat je vaak ziet, is dat het fascisme, ze probeert om een corporatistisch systeem in te voeren. Vaak gaan zij daarbij de aanval inzetten tegen de vakbonden. Vakbonden zijn vaak de sterkste tegenpool tegen het fascistische regime. Of ze gaan ze toch proberen op een of andere manier uit te schakelen of mee te krijgen in hun verhaal. vijfde kenmerk.
Als ik hier even mag...
Meneer Vreek,
ja, als ik hier eventjes mag, we zijn al de helft. Dus ik heb alleen dat corporatisme, dat is wel interessant. En ook, zijn er daar momenteel voorbeelden van? Want ik vind het een beetje moeilijk om te zien wat ik mij daarbij moet voorstellen.
Wel, het is natuurlijk zo dat je in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, zie je op dit moment dat Trump, en dat is dan in zekere zin positief, de vakbonden eigenlijk volledig meekrijgt in zijn protectionistische verhaal.
Maar ik bedoel zijn er voorbeelden van corporatistische regeringen tegenwoordig nog in de wereld? Of is dat iets van de tijd van Mussolini echt meer...
Ik ben geen historicus. Zoals ik het op dit moment zie, ken ik niet echt sterke corporatistische systemen. Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, maar dat is een beetje met zijn haar gesleurd, dat ons sociaal overleg, waar vakbonden en werkgevers samen uiteindelijk proberen aan de kaart te trekken, maar daar is ook vaak zoveel strijd, dat ik dat absoluut niet zou kunnen
gelijken. In principe is dat een corporatistisch kantje, zegt u. Ik heb eventjes, doordat u verwees naar de strijd tegen TTIP en zo, en het kader van dus dat protectionisme en fascisme, dacht ik van, hier hebben we de liberaal die spreekt. Dus ik heb dat eventjes opgezocht. En ik zag dan, dat is historisch dan, dat als het over de uber-fascist gaat, Mussolini, dat die blijkbaar, die kwam aan de macht in 22 en tot 1925 had hij blijkbaar een zeer liberale minister, die Stefani van Economie. En in 25 is hij dan verdwenen. En vanaf de crisis, begin de jaren 30, is hij inderdaad beginnen protectionistisch te zijn. En ik kreeg zo een beetje het gevoel dat corporatisme en het protectionisme met elkaar gekoppeld zijn. Dus ik weet niet of dat een goede analyse is.
Ik denk dat dat een goede analyse is, omdat je inderdaad merkt dat ook vakbonden proberen om de tewerkstelling in eigen land te beschermen. Terwijl natuurlijk als je zou vragen om de jobs, de tewerkstelling in eigen land af te schermen, ja, dan ga je natuurlijk ook voor een stukje de jobs in andere landen gaan vernietigen. Mm-hmm. Ik was ook erg verbaasd bijvoorbeeld dat Peter Mertens zich zo afzette tegen CETA, wat ik een van de meest progressieve handelsakkoorden vind, het handelsakkoord dus tussen Canada en de Europese Unie, omdat ik denk van, vanuit een linkse invalshoek en vanuit een marxistische invalshoek zou je toch zeggen van solidariteit ook met de arbeiders in Canada.
Ja.
Maar inderdaad, vanuit het corporatisme gaat vaak met protectionisme gepaard. Dat klopt, men wil de eigen jobs in het eigen land afschermen.
Ja, de discussie over CETA is natuurlijk een discussie op zich ingewikkeld. We zullen daar nu niet verder over ingaan. Maar het is wel toch duidelijk, want de vakbonden, die zijn wel een van de... Want Mussolini, vooraleer hij echt corporatistisch werd, een beleid ging voeren, was hij wel al zeer op de vakbonden bezig die machten aan het inperken, hè?
Dat klopt, Ja. En dat is ook kenmerkend, en daarom moeten we ook oppassen. Ik ben zelf, dat is geweten, ik ben zelf lid van de vakbond. Ik vind vakbond een hele belangrijke organisatie in onze sociale markteconomie, die regelmatig moet corrigeren wanneer dat de ongebreidelde kapitalisme of dat speculatieve kapitalisme de spuigaten uitloopt. Terzelfde tijd denk ik dat een vakbond vandaag de dag nog altijd nodig is, omdat er helaas ook in het bedrijfsleven, het is gelukkig een minderheid, nog altijd cowboys zijn onder de werkgevers die hun werknemers niet goed behandelen. Het is een minderheid, ik geef dat toe, maar dat blijft die historische en hedendaagse rol van de vakbond. Tegelijkertijd moet ik u zeggen dat ik ook het gevoel heb dat vakbonden vandaag de dag conservatiever zijn dan vele van hun leden en niet helemaal mee zijn met de economische ontwikkelingen die echt een aanpassing van ons arbeidsrecht onder andere vergen. Maar los daarvan vind ik wel dat elke ongenuanceerde aanval op de vakbonden, dat doet bij mij al de haren recht omhoog staan, want die vakbonden hebben een zeer grote historische rol en hebben vandaag nog steeds een rol te spelen.